Gemeente en gasten, in deze dienst hopen een zestal jonge mensen belijdenis des geloofs af te leggen. Ze zullen onder het zingen van Psalm 122 vers 1 samen met de kerkraad binnenkomen. Mag ik u verzoeken om staande toe te zingen de woorden van de dichter Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poort in, zijn de versen. Het is het vers 122 vers 1.
Er is nog één mededeling, gemeente, namens de kerkraad, en dat is dat er volgende week zondag in de morgendienst bediening zal zijn van de heilige doop. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer. die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze morgen, gemeente, komt de schriftlezing tot ons vanuit Efeze 6 en daarvan het 10e tot en met het 20e vers. Efeze 6, vers 10 tot en met 20 willen we lezen en in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 86 het 6e vers.
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende, te allen tijd in de geest en tot het zelfbewakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Efeze 6 en daarvan een deel van het 17e vers. Efeze 6, vers 17, het eerste en het laatste deel van dat vers, dat luidt Gods woord en onze tekst. En neemt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover de tekstwoorden. We willen het aangezicht van de Heere eerst zoeken in gebed om zijn zegen te vragen. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze tweede Pinksterdag in deze bijzondere dienst bijeengebracht. En we mogen uw grote naam allereerst erkennen en laten we dat ootmoedig mogen doen. In de erkentenis dat u het bent, Heere, die ons niet alleen het leven geeft, die ons niet alleen de gelegenheid gaf en onze weg leidde om een plaats te zoeken onder uw woord, maar die het ook hebt gegeven dat deze zes jonge mensen het voornemen hebben om belijdenis af te leggen. En we dragen ze in deze ogenblikken hartelijk aan u de Heere op. De zes die belijdenis hopen te doen, en ook Lennart die het seizoen bijwoonde, de catechisaties volgde, maar die al belijdenis heeft gedaan en die vanmorgen ook in ons midden is. Heere, wil u met hen allen zijn en wil u hen geven wat nodig is. Laat het zo mogen zijn dat de spanning als die er wellicht is van ons wordt afgenomen en dat we ongehinderd mogen luisteren naar de boodschap van uw woord. Geeft u onze jonge mensen een besef van wat het is om belijdenis te doen, maar ook een besef van hoe onmogelijk dat is van onze kant. Want wie zijn wij als we het ja-woord op onze lippen nemen? En daarom, Heere, bidden wij, geef dat dat ja-woord uitgesproken mag worden in diepe afhankelijkheid van u en in biddend opzien tot u, maar ook in een besef dat u het waard bent om gezocht en om gediend te worden. En Heere, laat het dan toch zo mogen zijn dat ons hart zou mogen instemmen met onze mond. Want u roept het ons toe vanuit uw woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En Heere, laat het dan alle dagen van ons leven gestempeld mogen zijn door uw woord en door uw dienst. Ja, boven alles door uw genade. Zo dragen we hen deze morgen aan u op, samen met hun familieleden, hun ouders, grootouders, die er ook voor een deel mogen zijn, vrienden, andere familieleden en bekenden. Heere, u weet wat het ook voor ouders en grootouders betekenen kan als ze zien dat hun kinderen, hun kleinkinderen belijdenis mogen afleggen. Laat ook in hun hart die verootmoedigde beden er mogen zijn. Heere, wie ben ik? Wat is mijn huis? Dat ge ons tot hiertoe hebt gebracht, maar ook die diepe afhankelijkheid, of u de dingen ook wil geven in onze harten. Heere, we denken aan de jongeren van de gemeente die nog geen belijdenis deden. We willen u bidden of u beslag wil leggen op hun harten en levens, zo dat zij niet meer onder de eis van de belijdenis uit zullen kunnen. En dat ze, al is het met heel veel onmogelijkheid van hun eigen kant, daar toch naartoe gedreven mogen worden door uzelf. U kent degene die ermee worstelen, die veel vragen hebben, twijfel misschien. Heere, wil u geven dat ze de antwoorden mogen zoeken en mogen vinden op de goede plaats. Ja, Heere, dat ze hun hart mogen uitstorten voor u. We bidden voor degenen die afgedwaald zijn, misschien heel zichtbaar, maar misschien ook wel onmerkbaar, nog altijd onder het woord, maar met zoveel twijfel en zoveel afdwaling in het hart, Heren, als dat zo zou zijn, spreekt u ons deze morgen aan met kracht vanuit uw woord. En wil u ons brengen tot bezinning en boven alles tot bekering. Stel uw woord zo tot een zegen, Heren. Laat de vorst der duisternis geen voordeel over ons behalen. Hij is de trouwste kerkganger en hij heeft ook vanmorgen zijn plaats ongetwijfeld ingenomen. Nou is hij voor ons onzichtbaar, maar dat maakt hem alleen maar gevaarlijker. Geef ons waakzaam te zijn en geef ons een besef, ook vanuit de tekst van deze morgen, van de werkelijkheid van de geestelijke strijd die er gevoerd wordt. En heren van nature, hebben wij in die strijd al lang partij gekozen? Hebben we niet zoveel te strijden, maar berusten we vanuit onszelf in het zijn van een onderdaan van de vorst der duisternis, zonder dat we dat echt beseffen? Zou u onze ogen ervoor willen openen, als dat nog zo is, opdat we wakker geschud mogen worden en mogen zien wat voor een wrede meester we dienen? Dat we tot inkeer mogen worden gebracht. En opdat we door uw genade van koning mogen verwisselen. Heren, wij bidden of u zo aan ons denken wil, ook aan degenen die niet naar de kerk konden opkomen en die thuis of op een andere plaats meeluisteren, wil u uw woord ook daar tot een zegen stellen. Geeft u, Heren, dat allen die een taak in de dienst hebben uw hulp en kracht mogen ontvangen. We denken aan de broeders van de kerkenraad, aan onze organist en aan onze koster. We bidden, Heren, of u ook alles wil schenken in de prediking van uw woord. We zijn daarin zo afhankelijk van u. Heren, schenkt u dan dat er vanuit uw woord en naar de zin en mening van uw Heilige Geest gesproken mag worden. Al zijn wij dat niet waardig. Al hebben wij dat niet verdiend. Want Heren, we moeten het voor u belijden deze morgen. En dat is een belijdenis die nooit ontbreken mag in de kerkdienst. We moeten u belijden dat wij tegenover u de Heere hebben gezondigd. Dat wij het dwaalspoor zijn ingeslagen. Dat wij u op het hoogst hebben misdaan. In onze gedachten alleen al. In onze woorden. In de gesprekken die we voerden. In de opmerkingen die we maakten. De dingen die we deden en de dingen die we nalieten. En in het licht daarvan, Heren, past ons de beden verzoende zware schuld. Waarvan we, en hoe aangrijpend is dat, waarvan we misschien wel in alle eerlijkheid, en laat het nooit lichtvaardig, maar wel moeten zeggen die ons niet met schrik vervult. Maar als dat zo is, Heren, maakt u het dan toch anders. En geeft u ons een besef van dat uw vergevende genade zo onmisbaar nodig is in het licht van onze zonde. Heren, denk zo aan ons. Denk aan de zieken, aan de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Sterk u ze en helpt u ze. Ondersteun ze ook in deze week. Wil u in gunst op ons neerzien, breid uw koninkrijk uit over het rond van deze wereld. Wil het zendingswerk en het evangelisatiewerk zegenen en ook de verkondiging van uw woord onder Israël. Brengt u velen toe, Heren. Uw werk gaat door en er zullen er nog velen toegebracht worden, want uw huis moet vol worden. En Heren, geef ons dat wij daar ook door uw genade heel persoonlijk in mogen delen. We vragen al deze dingen van u, om Christus wil alleen. Amen. Er zijn, gemeente, deze zondag of deze maandag twee collecten. De eerste voor de eredienst en de tweede voor de buitenlandse zending. De collecten zullen zijn bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven en wij willen nu gaan zingen van Psalm 45, tweede en het vijfde vers. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. En ook het vijfde vers, o dochter, hoor en zie en neig uw oren verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. 2 en 5 van 45. Straks na het amen van de prediking willen wij zingen van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. 121, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, belijdeniscatechizanten, aan het begin van deze preek neem ik u in gedachten mee naar de regeringsperiode van koning Asa. Betrekkelijk onbekende koning over Juda, wel een koning die, zij het met alle gebreken, de Heere heeft gevreesd. Op een zeker moment is die koning in oorlog geraakt, heeft de oorlog gewonnen, keert dan terug van het slagveld en dan gebeurt het. Een van de profeten van de Heere trekt hem tegemoet. Azaria is zijn naam. Voor ons, voor de meeste van ons denk ik een wat onbekende Bijbelse figuur. En die Azaria die spreekt de volgende woorden. Ik lees ze u voor. Hoort mij, Asa, en gans Juda en Benjamin. De Heere is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Dat is de prediking, zouden we kunnen zeggen, van de twee wegen. Zo gij hem zoekt. En dan mag Azaria een belofte aan zijn prediking toevoegen. Hij zal van u gevonden worden. Maar de keerzijde, zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. En als vrucht van die preek van de twee wegen door Azaria gebeurt er dan onder Asa's regering iets bijzonders. Iets wat we lezen in 2 Kronieken 15, het 12e en het 13e vers. Dan staat er dat het volk wordt verzameld in de stad Jeruzalem bij de tempel. En dat ze daar in een verbond treden met de Heere, de God van hun vaderen. Het staat er zo. En zij traden in een verbond dat ze de Heere, de God hunner vaderen zoeken zouden. Dus de mannen en de vrouwen van Juda en de jonge mensen van Juda, ze treden één voor één aan. En één voor één beloven ze plechtig, want dat wil dat verbond zeggen, beloven ze plechtig voor het aangezicht van de Heere. Heere, we zullen uw aangezicht zoeken. En er staat ook nog iets bij. Het slot van dat vers wat ik u voorlas. Zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Dus dat is een zaak geweest van het hart. Tenminste, dat was hun belijdenis. En als ik, beste belijdeniscatechizanten, belijdeniskandidaten, jullie iets zou willen toewensen deze morgen, dan is het wel dat. Want deze oud-testamentische geschiedenis is een van de zaken waarvan we zouden kunnen zeggen, daar gaat onze belijdenis op terug. Laat het zo mogen zijn dat je belijdenis niet alleen een zaak is van je mond, niet alleen een zaak is van onze levenswandel, maar boven alles van ons hart. Want de Heere zegt het. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hoe is dat? U die belijdenis hebt gedaan, misschien al heel veel jaren geleden. U die plechtig voor het aangezicht beloofde u te verbinden aan de dienst van de Heere en aan de middelen van de genade. Hebt u hem gezocht? Hebt u hem gezocht met ingespannen krachten? Zijn deze dingen werkelijk een zaak van ons hart? Is het niet zo dat we in een dienst waarin belijdenis wordt afgelegd als belijdende leden ook niet alle reden hebben om ons voor het aangezicht van de Heere diep te verootmoedigen? En te zeggen, Heere, ik ben niet geweest die ik had moeten zijn. Wil u het me genadig vergeven en geef me u te mogen zoeken met het hart. Want wat is de keerzijde? En dat staat in het vers dat daarop volgt. En al wie de Heere, de God Israëls, niet zou zoeken, die zou... Nou wat? Wat denkt u dat er staat? Al wie de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, die zou nog wel een tijdje krijgen om voor zichzelf te leven. Nee, dat staat er niet. Die zou nog wel enige bedenktijd krijgen om er rustig over na te denken. Dat staat er eigenlijk ook niet. Er staat, al wie de Heere niet zou zoeken, die zou gedood worden. Omdat God recht heeft op een mens, op de gehoorzaamheid van een mens, op het zoeken van een mens. Dat maakt ernst uit van belijdenis doen, ook de klem. En dan geven de Heere ons een hart om hem te zoeken. En om iets te kennen door genade van de geestelijke strijd waar de apostel in Efeze 6 over spreekt en waar onze tekst van vanmorgen uit afkomstig is. We willen daar met Gods hulp naar gaan luisteren. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen het zwaard van Gods geest. Het zwaard van Gods geest. We letten op 3 gedachten. Allereerst de noodzaak van dat zwaard. Dan blikken we vanuit de tekst terug naar de omgeving en vragen we ons af in welk verband staat de tekst. In de tweede plaats de betekenis van dat zwaard. Dat staat erbij. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En tenslotte het gebruik van dat zwaard. Hoe moet het zwaard van het woord gehanteerd worden in de geestelijke strijd? Dus het zwaard van Gods geest. Allereerst de noodzaak van dat zwaard. In de tweede plaats de betekenis van dat zwaard. En tenslotte het gebruik van dat zwaard. We hebben deze morgen, gemeente, het gedeelte voor ons over de geestelijke wapenrusting. Bekend gedeelte. Wanneer heeft de apostel Paulus dat geschreven? Naar alle waarschijnlijkheid is deze Efezebrief geschreven tijdens de eerste gevangenschap van Paulus in Rome. En als Paulus dan gevangen zit, is dat onder hele bijzondere omstandigheden. Hij zit niet in die onderaardse kerker waar hij terecht kwam toen hij voor de tweede keer gevangen zat, kort voor zijn dood. Maar de eerste keer dat Paulus in Rome gevangen zat, mocht hij zelf een woning huren en betrekken. U kunt daarover lezen aan het slot van Handelingen 28. En hij mag daar in die woning mensen ontvangen. Er komen mensen naar hem toe. Hij mag daar preken. Hij kan daar brieven schrijven, vandaar ook de Efezebrief. En toch is hij niet vrij. We hebben dat ook gelezen vanmorgen. Kijkt u maar even mee in Efeze 6 en daarvan het 20e vers. Daar staat dat Paulus zichzelf noemt een gezant in een keten. En dat moeten we heel letterlijk nemen. Paulus zat gedeelten van de dag vastgeketend aan een Romeinse soldaat, een krijgsknecht die hem bewaarde. Heidens man, naar alle waarschijnlijkheid. Dat is wat geweest voor de apostel. Nooit is even op jezelf. altijd iemand in je nabijheid aan wie je vastgeketend zit, die je in de gaten houdt. Dat is iets van het lijden geweest van de apostel om Christus wil. Hij is een gezant, een ambassadeur van Christus, jazeker, maar een gezant in een keten. En toen heeft de Heer er op een wonderlijke manier voor gezorgd dat uit die moeilijke omstandigheden van Paulus zijn gevangenschap, zijn gebonden zijn, zijn geketend zijn, toch iets goeds voortkwam. Wat was dat? Ja, ongetwijfeld zal Paulus ook met die Romeinse soldaat hebben gesproken over Gods woord. Die Romeinse soldaat heeft de preken van de apostel gehoord. Wat dat voor vrucht uitgewerkt heeft, dat weten we niet. Dat is ons onbekend. Maar wat we wel weten, dat is dat de Heilige Geest de aandacht van de apostel onder het schrijven van de brief ging richten op de wapenuitrusting van die soldaat. Want een Romeinse soldaat droeg een wapenrusting, een helm, die zal hij afgezet hebben in die woning. Een borstharnas, dat heeft hij misschien ook afgelegd, maar dat had hij wel bij zich. Soldatenschoenen, een gordel om zijn middel. Hij droeg een zwaard, hij had een schild. Dat alles, dat vormde zijn wapenrusting. Zo kon hij staan in de strijd, zo kon hij zich verdedigen, zo kon hij aanvallen. En toen Paulus dat dag in dag uit heeft gezien, en Paulus heeft in zijn leven heel wat Romeinse soldaten eerder gezien. Maar toen die Romeinse soldaat zag, die hem bewaakte, toen heeft de Heilige Geest zijn gedachten geleid naar de geestelijke betekenis van dat alles. Toen heeft de apostel het mogen zien en mogen beseffen, zo dient een christen gewapend te zijn met het oog op de geestelijke strijd. Want die strijd is er. En dan schrijft de apostel dus over de geestelijke wapenrusting. Dan gaat hij die verschillende onderdelen langs en dan geeft hij aan al die onderdelen van de wapenrusting een geestelijke betekenis. Zo dat als de mannen en vrouwen uit de gemeente van Efeze en de jonge mensen weer een Romeinse soldaat tegenkwamen, ze direct herinnerd werden aan al die geestelijke lessen vanuit Gods woord. En waarom is die geestelijke wapenrusting dan zo nodig? Laten we het maar opdiepen vanuit de omgeving van onze tekst. Vers 11 en vers 12. Daar schrijft de apostel tot de kerk, tot Gods kerk in Efeze. Vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En wat hij daarmee bedoelt, dat wordt nog eens een keer duidelijk gemaakt aan het slot van vers 11, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen, de verleidingen van de boze, van de duivel. Dus Paulus wijst hier aan het slot van Efeze 6 op de werkelijkheid van de geestelijke strijd die er gaande is. Toen en ook nu. Er is een geestelijke strijd gaande. Een strijd waarin de duivel rondgaat als een briesende leeuw aan de ene kant en als een engel des lichts aan de andere kant. En op alle mogelijke manieren probeert de duivel het werk van God in deze wereld te verstoren. En daarbij, en dat is belangrijk om te bedenken, daarbij weet de duivel niet precies te onderscheiden wie er nu echt in waarheid een kind van God is en wie niet. Want de duivel kan niet in het hart kijken. De duivel ziet wat er voor ogen is. Dus de duivel, hij richt zich met zijn aanvallen op de kerk, op Gods kinderen in de kerk, maar ook op de onbekeerden in de kerk, en hij kijkt vooral naar uw leven, naar uw buitenkant. Wat ziet hij dan? Heeft de duivel, gemeente, veel werk aan u? Jonge mensen, heeft de duivel veel werk om je bij God en bij zijn dienst vandaan te krijgen? Of is die strijd eigenlijk al gestreden? Van nature zijn wij de duivel toegevallen. Strijden we aan zijn kant. En als de duivel nu probeert, en dan ga ik maar een paar van zijn listen zo even langs, om de noodzaak van de geestelijke wapenrusting en van het zwaard des te meer te onderstrepen, als we dan een paar listen zo langs gaan. De duivel, hij probeert bijvoorbeeld jongeren en ouderen te verleiden met allerlei zonden, met genietingen van deze wereld, met het genot van de zonde, dienen van deze wereld. Heeft hij daarin aansluiting bij u, bij uw hart, bij jouw hart? Als de duivel probeert, andere list van hem, als hij probeert om een mens zorgeloos te maken en hem de gedachte te geven dat hij nog wel jaren heeft, heeft hij aansluiting bij jou of bij u? Als de duivel verder gaat met al zijn aanvallen, als hij mensen onder het woord, dat kan ook, onder het woord moedeloos wil maken, dof, berustend. Ik zei het al vanmorgen, hij is een trouwe kerkganger. Hij laat zijn plaats nooit onbezet. Hij zal altijd zien hoe hij de zegen van het woord kan wegnemen. Als hij daar zit en mensen het gevoel indruppelt en de gedachte indruppelt, je kunt toch nooit zalig worden. Het heeft allemaal geen zin om God te zoeken en te dienen. Heeft hij aansluiting bij uw hart? De duivel heeft zo zijn middelen om mensen bij God, bij zijn woord, bij zijn dienst vandaan te halen en te houden. De duivel probeert als een van zijn belangrijke listen de aanvoerlijnen af te snijden. Hij heeft groot succes als hij het bereikt dat jongeren of ouderen hun Bijbel dichtlaten, niet meer lezen. Of slordig worden in de kerkgang. De kerkgang gaan verzuimen, een dienst gaan overslaan. Nee hoor, zegt de duivel, niet direct twee keer overslaan, dat moet je niet doen. Maar zo is één keer, als je wat moeier bent. En dan heeft de duivel ook nog allerlei vrome smoezen. Dan zegt hij het, dat begrijpt de Heer best. En waar staat het eigenlijk in de Bijbel dat je twee keer moet gaan? De vorst der duisternis met zijn listen, met zijn aanvallen, om mensen bij het woord van de Heer vandaan te halen, allerlei ongeloofsgedachten in te werpen, om ook Gods kinderen in verwarring te brengen, aan te vechten en aan te vallen en het hen voor te houden. U hebt geen heil bij God. Om te komen met allerlei dwaaleer. Ik zei het al, niet alleen als een briesende leeuw zoekende wie jij zou verslinden, maar ook als een engel des lichts. Vroeger werd er wel eens gezegd, de duivel komt soms op klompen. Maar hij is nog veel gevaarlijker als hij komt op kousenvoeten sluipend. Je hoort hem niet. Als hij de Heer Jezus probeert te verzoeken, komt hij zelfs met de Bijbel in zijn hand. Hij verdraait er wel het een en ander aan, maar hij komt met Bijbelteksten. Hoe staan wij, gemeente, tegenover deze werkelijkheid van de geestelijke strijd? Beseffen we dat die geestelijke strijd er is? Zijn we biddend waakzaam geworden met het oog op die strijd? Tegen de achtergrond van die geestelijke strijd schreef de apostel Paulus dan aan het begin van ons Bijbelgedeelte, van onze schriftlezing, twee dingen. Allereerst vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat is belangrijk om eerst nog even te onderstrepen. Als het over die geestelijke wapenrusting gaat. We moeten daar niet direct naartoe, dat doet de apostel ook niet, geleid door Gods geest. Maar de apostel zegt, allereerst wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Anders zult u het altijd verliezen in de geestelijke strijd. Dan zult u nooit staande kunnen blijven. U zult krachtig moeten worden in Hem. Wat is dat? Krachtig in de Heere, in de sterkte zijner macht. Dat is ten diepste niks minder dan als een arme zondaar in alle zwakheid en in alle eigen krachteloosheid de toevlucht door het geloof nemen tot die sterke held die door God gegeven is. De Heer Jezus Christus, die grote overwinnaar in de strijd, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat is dagelijks in alle zwakheid en in alle krachteloosheid voor de Heere neervallen. En vragen, Heere, schenk u toch kracht om te strijden. En dan doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Dat was onze eerste gedachte, de noodzaak van de wapens, de noodzaak van het zwaard. Want daar gaat het over in onze tekst. En dat woord dat lezen we dan nog een keer in vers 17. En neemt, zegt de apostel, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot de wapenrusting van een Romeinse soldaat behoorde ook een klein, kort zwaard. Een wapen om je mee te verdedigen, een wapen om ook mee aan te vallen. Dat is ook het bijzondere van dit onderdeel van de wapenrusting. Alle andere onderdelen zijn verdedigingswapens. Dit is ook een aanvalswapen. Een kort zwaard om je mee te verdedigen, om aan te vallen. En wat is dat zwaard? De tekst zegt, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dus wij worden in onze tweede gedachte, gemeente, gericht op het woord van God tegen de achtergrond van de geestelijke strijd. En dan staat er in het Grieks voor het woord van God een heel bijzonder woord. Het is zo dat in de grondtaal van het Nieuwe Testament er twee woorden worden gebruikt voor woord. Het ene woord, logos, komt heel vaak voor. Hier staat een ander woord, rhema, en dat betekent het gesproken woord van God, het gepraat. gepredikte woord van God allereerst. Dat wijst de apostel aan als het zwaard, het gepredikte woord van God. Als hij zijn brief vanuit de gevangenis schrijft, vanuit die eigen gehuurde woning schrijft aan de Efeziërs, dan zegt hij het tegen hen en ook tegen ons deze morgen. Het zwaard van het gepredikte woord van God. Veronachtzaam dat niet. Let daarop. Geef daar acht op. Heel concreet, dat is de aansporing die vanmorgen komt tot jullie, tot ons allen. Kom trouw onder het gepredikte woord van God. Zoek een plaats onder dat woord. Zoek biddend een plaats. Bereid je biddend voor op de prediking. En als we onder het woord van God geweest zijn, overweeg, overdenk dat woord van God biddend. Ga het na. Het zwaard van het woord, dat is allereerst de prediking van wet en van de evangelie. Maar we zouden dat nog wel mogen uitbreiden. Het gaat allereerst om het gepredikte, om het gesproken woord van God. Maar het tweede wat ik erover zou willen zeggen, dat is, het gaat ook wel over kostbare schat die wij ontvangen hebben, over het gelezen woord van God. Jullie Bijbel. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis dat mensen zo'n geschreven woord van God niet hadden. Denk aan Antonius uit de vroege kerk. Het was een man die tot bekering kwam, maar niet kon lezen. Moest hem altijd voorgelezen worden vanuit Gods woord. Jullie hebben, wij allen denk ik, bijna hebben lezen geleerd. Dat is iets van de goedheid van de Heere. En de Heere heeft zijn woord ons toebetrouwd. Kostbare schat, opdat we dat woord zouden gaan onderzoeken. Opdat we dat woord zullen gaan overdenken. Met het oog op heel veel dingen, maar ook met het oog op de werkelijkheid van de geestelijke strijd. Dat is een van de dingen die we ook beloven bij het doen van belijdenis. Dat we ons verbinden aan de dienst aan het woord van de Heere, daar ligt in opgesloten, al zeggen we dat niet met zoveel woorden, maar daar ligt in opgesloten dat we het woord van God ook zullen lezen en zullen onderzoeken, biddend zullen onderzoeken. Dat we er biddend bij zullen stilstaan en er biddend over nadenken. En als je hart daar niet in meekomt, lees het dan maar met je verstand allereerst. Ik zat nog eens na te denken in de achterliggende week over die uitdrukking. Dat zeggen we wel eens, hè, van bid dan de Heere maar met je verstand en lees dan Gods woord maar met je verstand. Ja, natuurlijk ook met je verstand. Want God heeft ook recht op je verstand. Het moet natuurlijk in ons hart komen. Het moet een zaak van het hart zijn of worden. Maar ook een zaak van ons verstand. Lees dat woord van God biddend, onderzoek het. Bewaar het als een kostbare schat. Laat dat er, jonge vrienden, iedere dag in je leven zijn. Laat jullie belijdenis voor jezelf ook een aansporing zijn om dat woord van God te onderzoeken, te lezen, biddend. Het gepredikte woord, het gelezen woord, maar er is iets dat daarbij niet gemist kan worden. En dat hebben we in het achterliggende seizoen ook wel met elkaar besproken. En dat is dat dat woord moet worden toegepast aan ons hart. Dat dat woord heel persoonlijk voor ons moet worden. En als dat gebeurt, dan wordt dat woord ook een zwaard. Een zwaard van Gods geest, om het zo te zeggen. Denk aan de eerste Pinksterdag, Handelingen 2. Daar staan al die mensen onder de prediking van Petrus in de tempel van Jeruzalem. Petrus houdt zijn preek vanuit Joël 2. En in die prediking plaatst hij zijn hoorders als het ware voor de rechterstoel van God en wijst hij ze op hun schuld. Deze Jezus, zegt hij, die gij gekruisigd hebt. En onder die ernstige, onder die schuldigstellende prediking gebeurt het dat de Heilige Geest het woord van de prediking als het ware in zijn gezegende handen neemt en het maakt tot een zwaard. En wat gebeurt er dan? Wat staat er in Handelingen 2? En ze werden verslagen in hun hart. Letterlijk staat er, ze werden doorboord, ze werden doorstoken als met een zwaard. Het zwaard van Gods geest, waardoor ze gingen buigen in hun zonde, in hun schuld voor God. En het gingen roepen en gingen vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Wat is nodig dat de Heere zijn woord zo ook gaat gebruiken als een zwaard in ons leven. Dat hij ontdekkend gaat openleggen en meer gaat openleggen onze kwaal. Dat we het zullen zien, opdat we het zullen erkennen. En opdat we de genezing zullen gaan zoeken bij die grote medicijnmeester. Het zwaard des geestes, Gods woord. Ik heb jullie misschien wel eens verteld in het achterliggende seizoen, maar ik was nog maar heel kort dominee in mijn eerste gemeente in Damwoude. Toen ik op bezoek moest bij een van de ouderlingen die erg ziek was. Hij had een hersentumor. Ik zag er erg tegenop. En ik kwam daar en we spraken met elkaar en op een bepaald moment ging het over het lezen van Gods woord. En toen vroeg ik aan hem, leest u, kunt u nog lezen in Gods woord, ook vanwege alle beperkingen vanwege de ziekte? En toen gaf hij aan dat dat voor hem een levensbehoefte was. Dat hij buiten dat woord niet kon en dat de Heer het in zijn goedheid gaf, dat hij dat woord nog steeds kon lezen. En toen vroeg ik aan hem, hoe gaat dat dan in de praktijk? Toen zei hij tegen me, ik ben gewend om 's avonds zo'n 10 versen te lezen. En als ik om 19:30 begin, dan ben ik zo om 23:30 klaar. 4 uur lang gelezen vanwege de beperking, vanwege zijn ziekte, maar het woord niet kunnen missen. Het spreken van de Heere vanuit dat woord niet kunnen missen. Heere, spreek u tot mijn ziel. Toen ging ik beschaamd naar huis. Toen dacht ik, en ik zeg niet dat wij iedere dag 4 uur uit de Bijbel moeten lezen. En ik bedoel dat helemaal niet wet is. Maar toen ging ik wel beschaamd naar huis en toen dacht ik, is het nu bij ons ook zo'n zaak van het hart, zo'n behoefte van het hart? Dat geeft de Heer ons. Om zo om te mogen gaan met het woord van God. Om ons zo onder het woord van de Heer te stellen en naar te luisteren, dat woord te lezen. Maar boven alles, door het werk van de geest van Pinksteren, ook de toepassing van dat woord in ons hart te mogen ontvangen. En dan tenslotte nog iets over onze laatste, derde gedachte. Dat is het gebruik van dat zwaard. Want we hebben even gelet op de strijd, de geestelijke strijd, waarbij we altijd maar die vraag moeten stellen, gemeente, aan welke kant strijden wij nu? Waar staan we nu? We hebben gelet op het wapen op zich, het woord van God als een zwaard. Maar het wordt natuurlijk wel genoemd in het verband van de geestelijke wapenrusting. De apostel bedoelt het heel bijzonder ook als het zwaard in het hart van degene die de Heere mogen, in de hand van degene die de Heere mogen kennen en vrezen, om alle aanvallen en alle verleidingen van de vorst der duisternis af te slaan. Daartoe wordt Gods woord dus ook heel bijzonder gegeven. Denk aan de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. De Heer Jezus is 40 dagen verzocht. Kinderen kennen die geschiedenis. In de woestijn niet gegeten. Hem hongert ten laatste, staat er in de Bijbel. En dan komt de duivel met zijn drie laatste verzoekingen, met zijn drie scherpste pijlen. Hij wijst naar die platte stenen die daar liggen in de woestijn en die wel iets hebben van broden uit die tijd. Indien ge Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Hoe slaat de Heer Jezus die verzoeking af? Er staat geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. De Heer Jezus slaat de eerste en ook de tweede verzoeking op de tinnen van de tempel en de derde neervallen en knielen voor de vorst der duisternis. Hij slaat al die verzoekingen af met het uitgetrokken zwaard van het woord. U die de Heere vreest vanmorgen onder ons, is dat zwaard wel in uw handen? De apostel schrijft het hier. Neemt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Daarvoor is nodig dat we de biddende omgang met het woord van God kennen. Daarvoor is nodig dat we Gods woord stellen tegen alle verzoeking en alle verleiding die er is in deze wereld en die er van de kant van de duivel op ons afkomt. Daarvoor is boven alles ook nodig dat werk van de Heilige Geest, die het woord krachtig kan maken, onvergetelijk kan maken in het hart van een mens. En die ook kan geven dat juist op het moment dat de strijd zich voordoet, dat de boze dag zich aandient, zoals de apostel schrijft, dat dan woorden die u misschien langer geleden gelezen hebt en overdacht hebt, waar u misschien jaren geleden wel zegen uit ontvangen hebt, dat die woorden weer worden teruggebracht in onze gedachten, en dat ze mogen dienen als een zwaard in de geestelijke strijd. Want het is wel waar wat ik las bij een van de Schotse oudvaders, dat door de kracht van het woord van God, als het zo gehanteerd wordt, de verzoeking en de verleiding van de zonde onder de zegen van de Heere gebroken kan worden. De kracht, de verzoekende kracht van de zonde die van buitenaf op ons afkomt, gebroken door het zwaard van het woord, afgeslagen in diepe afhankelijkheid van de Heere, jazeker. Daarom begon de apostel ook met: word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wel, dat we het woord van God ook met het oog daarop zullen beluisteren. Dat we het woord van God met het oog daarop zullen lezen en zullen onderzoeken. Met het gebed in het hart: Heere, laat mij een onderdaan mogen worden of een onderdaan mogen zijn van u de koning door genade. En laat me zo mogen strijden. En dan niet alleen met het zwaard van het woord. Het zwaard des geestes. Maar ook met al die andere wapens. Want er staat niet voor niets. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Een wapenrusting die verdiend is, vervaardigd is in de smidse, als ik het zo mag zeggen, van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het in de weg van zijn strijden en van zijn diepe lijden verdiend, dat zondaren die van nature overgeleverd zijn omdat ze zichzelf overgeleverd hebben aan de vorst der duisternis, dat zondaren nog van koning kunnen verwisselen en mogen gaan strijden onder koning Christus. En dat ze bewapend mogen worden, zoals we het hier in Efeze 6 gelezen worden, dat ze het zwaard des geestes in de hand mogen nemen in de geestelijke strijd. Dat ze, om nog een ander onderdeel even aan te stippen, de gordel der waarheid mogen ontvangen. De gordel van de oprechtheid. En laat ik daar dan deze morgen gemeente maar mee mogen afsluiten. De gordel der waarheid. Dat was die gordel die een Romeinse soldaat onmisbaar nodig had, omdat hij anders zou struikelen in de strijd en zou vallen. Die gordel die wijst op de waarheid van Gods woord. De waarheid van de leer van Gods woord, maar die zeker ook wijst op de oprechtheid. De oprechtheid van het hart. En dat wensen en bidden we elkaar in deze belijdenisdienst wel heel bijzonder toe. Dat die oprechtheid van hart er mag zijn. Wat wil dat zeggen, oprechtheid van hart? Dat wil zeggen, dat lijkt misschien heel hoog en heel groot. Het is een wonder als een mens oprecht gemaakt wordt, dat ben ik helemaal met u eens. Maar wat is die oprechtheid? Dat is dat ik eerlijk word voor God. En dat ik eerlijk ga zeggen hoe het in mijn leven is. Dat ik eerlijk ga zeggen wat er in mijn leven ontbreekt. Dat ik eerlijk ga zeggen wat er in mijn leven allemaal aan schuld ligt. En dat ik ga vragen, Heere, maakt u me oprecht. En geeft u me dat ik u in oprechtheid mag zoeken. Dat ik u in oprechtheid mag dienen. Dat ik u in oprechtheid mag volgen. De Heere zoekt gemeente deze morgen naar waarheid in uw binnenste. En waarheid is niet dat u zich mooier voordoet dan dat u bent. Waarheid is niet dat een mens de stand voor de Heere maar wat probeert op te houden. Zichzelf wat oppoetst, want daar ziet de Heere dwars doorheen. Waarheid is dat we waar worden voor God. Dat we eerlijk gemaakt worden. Eerlijk onze schuld voor hem belijden. Eerlijk vertellen hoe het in ons hart is. Maar dat we ook zijn waarheid, zijn genade, zijn woord onmisbaar nodig krijgen. En dat er iets mag zijn van wat de psalmdichter zegt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door haar smaak en de hart en zinnen streven. De Heere geven ons dat we zo belijdenis zouden mogen afleggen. In biddend opzien tot de Heere. En met het gebed van de 121ste psalm. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Amen. Een zestal jonge mensen van de gemeente heeft de wens te kennen gegeven om openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad hen aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we hen in de gelegenheid stellen voor het aangezicht van God en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. En mag ik jullie vragen in verband daarmee op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Allereerst, verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat ge uw belijdenis met goede werken zult versieren? En ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat ge u in leer of leven kwaamt te misgaan? Wat is daarop voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente uw antwoord, Anna Christine van Dam? Sabine, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121, vers 1b en 2. Helena Cornelia Dijkshoorn. Carolien, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. 2 Petrus 1, vers 19. Arie Hugo van den Heuvel. Arie, en zij traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. 2 Kronieken 15, vers 12. Cornelia Vuik. Laurelle, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij duurachtig goed en gerechtigheid. Spreuken 8, vers 17b en 18. Gerrit Andreas Vuik. Andreas vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Psalm 105, vers 4. Jannegje Neeltje Offermans. Josanne, dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten. Bind ze aan uw hals. Schrijf ze op de tafel uw harten. Spreuken 3, vers 3. Beste belijdende leden, zo mag ik jullie toespreken. En ik wil Lennart daar ook bij betrekken in deze ogenblikken. Want je hebt de belijdeniscategorisatie het hele seizoen gevolgd, samen met Sabine. Het is een bijzonder moment, deze morgen hier, voor Gods aangezicht. Want dat is wel belangrijk om op te merken. Jullie ja-woord heeft zojuist geklonken voor het aangezicht van de Heere. En we zeggen wel eens tegen elkaar, daarmee heeft het ook iets van een eed. De ja-woorden in Gods huis hebben het karakter van een eed. We beloven, en ik heb de worsteling van sommigen van jullie daarin ook wel geproefd. We beloven iets, ach, wat we niet eens kunnen volbrengen. En dat zeg ik niet om de klem van het ja-woord te laten vallen. Maar zo is het toch eigenlijk wel, als we die vragen van de belijdenis hebben gehoord. En daarom hebben we Psalm 121 gezongen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Ik hoop dat dat een woord mag zijn en een psalm mag zijn die jullie leven lang mag meegaan. En dat je heel vaak in gedachten wordt teruggebracht bij dit moment. Dat je ook heel vaak wordt teruggebracht bij het woord van God. Bij dat zwaard van Gods geest en de Heere geven dat het heel persoonlijk in jullie leven ook een zwaard mag zijn in de hand van Gods geest, waardoor de Heere jullie wil bewerken. Seizoen ligt achter ons, seizoen van belijdeniscategorisatie, en het is mijn gewoonte om in de toespraak ook altijd even terug te blikken op dat seizoen. Ik wil dat nu ook maar doen. Het was wel een bijzonder seizoen. Alleen al omdat het onderbroken werd door ruim een maand dat er geen belijdeniscategorisatie kon worden gegeven vanwege de ziekte, vanwege corona. Maar de Heere gaf door zijn goedheid dat het werk weer hervat mocht worden, dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Heel vaak aan de pastorie, soms in de kerk. Jullie waren een, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, een dynamische groep. Dat was het woord wat eigenlijk bij mij opkwam. Dat mag ik misschien ook wel even zeggen. Jullie hadden altijd ook je eigen vragen en de inbreng. En ik stelde een aantal vragen op van tevoren en die bespraken we dan. Maar meestal ging het voorafgaande daaraan ook al over allerlei vragen van jullie kant. En we hebben dat geprobeerd met elkaar te verbinden. Ik zie met dankbaarheid terug op het seizoen wat we van de Heere mochten ontvangen. Bij dat woord dynamisch moest ik eigenlijk ook nog even denken aan het woord waar dat van afgeleid is. Dat is het Griekse woord dynamis, kracht. Datzelfde woord dat wordt gebruikt door de apostel Paulus als het gaat over het woord van de prediking. Het woord van de prediking, het woord van het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is, zegt de apostel, voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. En nu moeten wij niet denken dat hij daarmee bedoelt en voor de Nederlanders of voor de Rotterdammers is het wel een woord wat zo verwelkomd wordt, want de apostel wilde mee zeggen, het is voor ons natuurlijke mensen ofwel een dwaasheid. We verwerpen het omdat we dwaasheid achten. Of het is voor ons als godsdienstige mensen een ergernis. Maar voor degenen, zegt de apostel, die behouden worden, die zalig worden, is het een kracht Gods. En dan staat er dat woord, dynamis. Dynamiet is er van afgeleid. Een kracht Gods tot zaligheid. En als ik jullie iets toewens en toebid, dan is het dat het woord van de levende God, als het gepreekt wordt, als het gelezen wordt, als het overdacht wordt, onder de zegen en onder de beademing van de Heilige Geest, in jullie persoonlijke leven een kracht Gods tot zaligheid mag zijn of mag worden. Met minder kan het niet toe. En jullie je verbinden aan de dienst van de Heere met die plechtige beloften en de verklaring zoals die zojuist geklonken heeft. Die woorden die staan als het goed is in de dienst van deze dingen. Dat het woord een kracht God zou zijn. Laat dat ook jullie gebed zijn. Als je onder het woord komt, als je dat woord leest, spoor elkaar daar ook toe aan en wek elkaar daar ook toe op. De Heere schenke jullie in het verdere van jullie leven zijn genade, zijn ondersteuning, de zegen van zijn woord. Hij zei met jullie, maar ook met de ouders hier vanmorgen in de kerk, die getuigen mogen zijn van de belijdenis van hun kind. De grootouders, van wie ik er verschillende heb gezien, die een kleinzoon of een kleindochter belijdenis hebben horen doen. Voorrecht als de Heere dat geeft. Maar als u zelf belijdenis hebt mogen doen, dan weet u ook dat het gebed zo onmisbaar nodig is. En laat dat er ook mogen zijn bij de ouders, bij de grootouders. En de Heere geven dat zijn werk ook in de lijn van de geslachten mag worden gezien. Daar hebben we het ook over gehad. Dat was ook wel iets wat me trof. Dat soms door jullie genoemd werd. Het werk van de Heere in het voorgeslacht. En daarom dat jullie de God van jullie vaderen van het voorgeslacht mogen zoeken. En niet zullen rusten voordat je het door genade weten mag. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Gemeente, ontvang deze nieuwe lidmaten ook biddend. Draag ze aan de Heere op. Laat er onderling in het midden van de gemeente het omzien zijn naar elkaar en het elkaar opdragen aan de troon van Gods genade. Wij willen onze nieuw belijdende leden nu toezingen de zegen van de Heere met de woorden van Psalm 134, het derde vers. En we doen dat, als dat mogelijk is, staande. 134, 3. eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf het woord met uw zegen willen achtervolgen. Ja, zou u het willen maken tot een zwaard. Opdat het ons hart zo mag maken zoals uw woord en uw geest het maakten op de eerste Pinksterdag. Ze werden verslagen in het hart en ze gingen het vragen. Wat moeten we doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Heere, maakt u zelf plaats voor uw eigen werk, voor uw eigen zaligmaker. Schenkt u ons zo wat nodig is, Heere. Wees u heel bijzonder met de jonge mensen die belijdenis mochten doen. U hebt het gegeven dat ze hun ja-woord mochten laten klinken. Een verantwoordelijkheid. Bindt u die ook op hun harten. En geeft u dat ze hun leven zo mogen inrichten. En boven alles u zo mogen zoeken zoals u dat waard bent. Heere, wilt u krachtig werken met uw geest. Wilt u ons gedenken als wij van hier gaan. Beveilig ons over de wegen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons boven alles voor een onverzoend, een onvoorbereid sterven. En brengt u ons aanstaande zondag, als u het geeft, weer bijeen onder uw woord. Doe genadig verzoening over al het zondige, hoort u ons om Christus wil. Amen. Psalm 68 en daarvan het 14e en 17e vers is de slotzang. 68, 14 en 17. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.